Dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is zoals altijd Mark van Versendaal. En vandaag worden we weer vergezeld met een leuke gast, namelijk Joost van Rijswijk. Joost is investeerder en beter bekend van Cornerstone Capital, gevestigd in Zwitserland. Joost en ik hebben elkaar via ons netwerk leren kennen. En we vonden elkaar bij een van zijn uitspraken. Fiat is geen geld, maar slechts valuta. Goud en bitcoin zijn veel waardevoller dan valuta, omdat ze niet eindeloos bijgedrukt kunnen worden. Joost, welkom.
Hi, Mark. Leuk dat ik er ben.
Om maar
bedankt
gelijk,
voor de uitnodiging.
Ja, nou, graag gedaan. En leuk dat je de tijd hebt gevonden in je drukke schema om even bij ons aan te sluiten. Ik denk dat we genoeg hebben om over te praten, maar misschien is het wel even leuk om gelijk bij die quote te beginnen. Wat was de inspiratie van die quote? Waarom vond je dit nou een mooie om destijds bij mij te delen?
Ja, kijk, ik werk al 30 jaar in de financiële industrie en iedereen weet, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, dat er was ooit een moment dat goud een bepaalde waarde had in valuta, in dollar, een vaste verhouding. En dat werd door meneer Nixon werd dat losgelaten. En sindsdien zijn we als een idioot geld aan het drukken. En dat wordt steeds erger, als je over nadenkt. Dat gaat steeds sneller. Sinds de 2008, na de crisis, gaat het in een verhoogd tempo. Terwijl het goud was, dat is het echte geld. Dat is nog steeds zo. En goud kun je niet onbeperkt bijdrukken. Daar is een bepaalde hoeveelheid van en je kunt het nog winnen uit de grond. Maar ja, dat duurt wat langer dan geld printen.
Ja.
Dus zo simpel is het. En BTC is natuurlijk, dat is een nog mooier voorbeeld, want er zijn er maar maximaal 21 miljoen, voor zover dat al lukt om die allemaal te minen, waarschijnlijk niet. Ja, dat vind ik een heel mooi iets. En uiteindelijk de perceptie van waarde, dat heb ik ook geleerd, is wat het collectief denkt dat het waard is. Snap je? Dus als, denk aan institutionele beleggers die denken dat AAA-obligaties van de Wereldbank, dat je die moet hebben. Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik vind dat een van de domste investeringen die je kan doen. Dus, maar goed, dat is echt zo. Vroeger dacht ik ook dat dat het beste... het is wel heel liquide, dat we wel eerlijk over zijn. En heel veel beleggers hebben er heel veel vertrouwen in. Dus de koers zal niet snel heel hard zakken. Het gaat mee met de rentebeweging. Maar eigenlijk is dat gewoon een illusie om dat te kopen. Je kan veel beter echte assets kopen. Bijvoorbeeld goud of een bedrijf of... Een ondernemer die je kent, die al een paar exits heeft gehad en dan weer een nieuw bedrijf aan het bouwen is en vraagt of je het mee kan doen, daar heb je veel meer aan. Daar ga je op de lange termijn veel meer mee verdienen. En dat zijn echte assets. En die Wereldbankobligatie, dat wordt eigenlijk met geprint geld wordt dat in de lucht gebracht. Ja. Dat heb ik geleerd het laatste jaar, hoe dat werkt.
Ja.
Dat is een lang antwoord, maar dat is heel erg leuk dat ik het geleerd heb. Vroeger had ik geen flauw idee daarvan.
En wat bedoel je met vroeger? Hoe lang geleden hebben we het dan over?
Ja, tot 4 jaar geleden. Toen werkte ik voor banken nog. En mijn laatste werkgever was Safra Sarasin in Zwitserland. Die ook volgens mij in Nederland actief zijn nu. En daarvoor Julius Beheer. Dus ik woon al 20 jaar in Zwitserland. Maar ik heb mijn hele carrière bij eigenlijk als een soort eigenwijze belegger gewerkt. Laat ik het zo maar omschrijven. Altijd dat wat ik dacht dat het beste was. Niet wat de bank dacht dat het beste was. Want dat was meestal niet zo goed, was mijn mening. Sterker nog, hoe groter de bank, hoe slechter de producten, kan ik ook zeggen. En mijn laatste anekdote, dat weet ik nu helemaal uit eerste hand. 3 jaar geleden was ik op bezoek bij mijn Piketé-relatiemanager hier in Zurich. Dat is een hele aardige man, een hele kundige man. En hij komt met zijn boekje aan, weet je wel. Nou, Joost, dit zijn onze 150 alternatieve fondsen. Ik zeg, nou, dat is nogal wat. 150 stuks. Ik zeg, maar ik ga dat niet allemaal lezen. Wat is nou jouw favoriete top 3? Even niet denken aan hoeveel je geld je eraan verdient als ik erin investeer. Nou, hij kijkt me zo aan, Zwitser, hè, die denkt juist, nee, ik ga je laten zien wat ik aan kan verdienen. Want daar zitten de mensen hier in elkaar in het algemeen. Maar goed, hij geeft me die favoriete top 3. Ik zit in de trein naar huis, ik ga dat boekje, het was een boekje, lezen. En ik kijk even naar die top 3. Ik zie één fonds, dat heet Entrepreneur Capital, geloof ik. Entrepreneur Capital, ja. Ik denk, hé, dat is een leuke. Even kijken, wie zit daarachter? Dat zie ik niet helemaal in die fact sheet. Dus ik bel die accountmanager de dag erna op. Ik zeg, Luca, wie beheert dit nu? Ja, dat is een meneer in Londen. Ik zeg, nou ja, wie is dat? Ja, hij heet Edward. Ik zeg, oké, mag ik praten met Edward? Nee. Ik zeg, ja, maar je wilt toch dat ik erin investeer? Waarom mag ik dan niet met Edward praten? Ja, dat is niet de bedoeling. Ik zeg, werkt Edward dan voor Pictet? Nee. Maar waarom staat er dan Pictet Entrepreneur Capital boven dat fonds? Ja, omdat wij dat uitgeven. Maar dat zegt alles, Mark. Hè? Dus dat is echt een fantastische manager trouwens. Een private equity manager. Een hele leuke man. Een beetje nerdy. Hou ik ook van. Was ik vroeger zelf ook. Maar nu niet meer. En die is heel erg goed in wat hij doet. Dus ik, Edward, toch, ik mocht hem ontmoeten een paar maanden daarna in Londen. En ik vraag zo aan hem van, nou ja, waarom werk je eigenlijk met Pictet? Ja, weet je, Joost, ik hou niet van dit soort gesprekken met jou. Ik zeg, nee, dat voelde ik al. Dat dit niet je ding is. Je bent liever aan het beheren. Ik zeg, ja. Met die familiebedrijven en in familiebedrijven over. En dan gaat hij zich actief ermee bemoeien met zijn team. In allerlei sectoren, gewoon normale, begrijpelijke bedrijven. En uiteindelijk verkoopt hij het weer door voor meer. Hè? Dus, maar hij neemt zijn tijd. Maar terug naar het verhaal. Dus hij zegt, ja, ik zeg, waarom werk je dan met Pictet? Ja, weet je, zij kunnen snel een paar honderd miljoen organiseren. Ik heb daar geen zin in. Ik zeg, nou, dat begrijp ik wel. En hoeveel kost dat dan? Ja, ongeveer 60% van de opbrengst. Ik zeg, nou, dat vind ik eigenlijk heel erg veel. Ja, maar goed, hoef ik dit soort gesprekken niet te doen.
Zo.
Maar hij is bereid te betalen. Ja.
Ja, nee, de moraal van het verhaal is, kijk, Pictet heeft niet hele goede managers zelf in dienst, want die gaan natuurlijk nooit voor die bank werken.
Nee, precies. Nee.
Dat is helemaal gek.
Juist, hé. En ja, want jij hebt tot 4 jaar geleden, zei je nog, heb jij vooral voor de bank gewerkt. En daarna ben je het zelf gaan organiseren?
Ja, toen in COVID was eigenlijk voor mij een soort wake-up call. Ik was heel erg een mannetje die door angst en onzekerheid werd gedreven. Zoals eigenlijk het meeste deel van de mensheid, helaas. En als je dan dat doet, zo'n stap naar ondernemerschap, hè, dus... Ik wilde eerst mijn eigen vermogensbeheerbedrijf opzetten, maar toen zei een andere collega van mij, ook een Nederlander, kom erbij. Ik zeg, nou, is goed. Dus ik beslis dat. Maar die trigger was eigenlijk dat met COVID zat ik thuis, hè, zoals iedereen, thuis te werken. En ik vond het geweldig dat niemand meeluisterde met mijn gesprekken. Ik kon gewoon mezelf zijn. En dat is mijn bank heel moeilijk. Ja, dat deed ik dan ook wel, maar dan zoveel mogelijk below the radar.
Ja.
Dat is heel eigenwijs, dat ben ik nog steeds wel, maar... Ja, dat mag dan ook. Als je eigen baas bent, dan kan je eigenwijs zijn. Dan weet je ook dat je eigenlijk ondernemer bent. En ja, ik ben een beetje een laadbloeier, zeg maar.
Ja.
Nou,
ja.
Beter laat dan nooit.
Ja, duidelijk. Hey, er zitten allemaal mensen te kijken en te luisteren. En die zijn altijd heel nieuwsgierig. Want die, dat zijn over het algemeen natuurlijk mensen die weten... Ja, dit zijn de bedragen die ik investeer. En die halen hun kennis en informatie overal vandaan. Maar die zitten zelf niet dicht bij het vuur. Nee. Dus die weten niet wat er echt gebeurt. En jij noemde net al even die obligaties. En dat eigenlijk troep is... Wat je niet zou moeten willen kopen. In hoeverre zie jij al vanuit jouw positie, met al die grotere kapitaalstromen om je heen, in hoeverre daar een shift gaande is tussen het opslaan van het geld in die staatsobligaties versus het opslaan bijvoorbeeld in fysiek goud of zelfs al bitcoin?
Ja, of in andere obligaties. Hè? Vergeet dat niet. Want kijk, als je een obligatie uitgeeft, is het niet moeilijk. Je weet hoe je dat kan doen. Er zijn heel veel verschillende manieren om het te doen. En op een hoger conceptueel niveau, eigenlijk heel simpel. Stel bijvoorbeeld Heineken, hè? Een mooi familiebedrijf, nog altijd, ondanks de beursnotering. Die geven ook wel eens obligaties uit, geen rating. Ik weet niet waarom ze dat niet doen, maar ik denk ze willen liever niet dat ze helemaal worden doorgelicht. Vermoed ik. Mm-hmm. Dat is een assumption, maar dat zou wel eens zo kunnen zijn. Maar eigenlijk in zo'n prospectus van obligatie, ga het maar eens lezen van zo'n groot bedrijf, dat is dan een heel... juridische tekst, maar er staat ongeveer in wat ze denken dat ze ermee gaan doen. Maar als je iets totaal anders doet, dan maakt het niet uit.
Nee.
Als ze de rente maar betalen en de aflossing. Nee. Dus een obligatie is eigenlijk een heel mooi beleggingsfonds. Waar je gewoon kan doen wat je wil. En er is ook geen compliance. Heel belangrijk. Dus in bankinstrumenten zit geen compliance. Denk daar maar eens over na. Dus als jij, zoals Heineken dan, weet ik veel, 300-400 miljoen in 10-jarige obligaties voor 4% of wat dan ook uitgeeft, dat geld komt binnen, wordt ingeschreven door weer die serieuze beleggers, maar ook particuliere beleggers die Heineken kennen en daar een goed gevoel bij hebben. En nou, dat heb ik ook. Ik hou van een biertje, dus ja, ik sta er wel achter. Dus ja, maar dan, dat geld komt binnen en nogmaals, je kunt er dan mee doen wat je wilt. Hè? En dan is, daar kun je ook heel snel hele grote bedragen bewegen, want dat geld is institutioneel via een ISIN-code ingeschreven. Terwijl als jij, dat weet je denk ik ook wel, compliance is een van de grootste grappen, slechte grappen in de financiële wereld, wat mij betreft. Als jij 10 miljoen wil overboeken bij ABN AMRO naar ING, als wij een deal hebben en we laten het contract zien, ja, dan gaat ABN, als het tegenvalt, een paar weken erover nadenken. Ja, omdat ze daarmee natuurlijk geld kunnen verdienen. Nu dat ze dat rente, hè, de rente terug is de laatste jaren. En dat onder het mom van compliance en AML bullshit. Ja. Nou, het is geen bullshit, maar het wordt gebruikt om extra geld te verdienen.
Ja.
Ja. Een andere manier om het te zeggen is dat geld op een bankrekening lijkt van jou. Jouw naam staat op de rekeningnummer erbij, een afschrift. Maar het is pas van jou als de bank dat toestaat. Denk dan maar zo van, nou, dat is echt zo.
Ja.
Als je met grote bedragen werkt.
Ja. Ja, maar dat maakt het extra interessant voor mij. En dat is dan misschien mijn quote-unquote enthousiasme. Waarom het dan gevoelsmatig zo lang duurt voor de grotere kapitaalstromen, die dat zich toch ook moeten realiseren, om dan inderdaad over te stappen naar geld dat wel echt van jou is. Wat je wel echt volledig in eigen beheer kunt houden.
Ja.
Worden daar veel gesprekken over gevoerd? Of is het vertrouwen in het systeem dusdanig dat ze dat wel oké vinden dat die banken dit soort dingen doen bij transacties, dat geld maar houden, daar percentages over pakken, et cetera?
Ja, nou, ik denk dat je, dat, omdat ik zo lang in die industrie heb gezeten, begrijp ik hoe die werkt. Hè? Ik zat er heel lang in. En ik zie nu ook hoe je, maar dat is altijd zoals je voor corporate werkt, kijk, dan wordt er voor je nagedacht. Dus je hebt de producten, die moet je dan gaan verkopen als frontpersoon, dat was ik ook. En ik was het daar dus niet mee eens, maar dat is wel de bedoeling dat je dat gaat doen, want dat is in je target. Ja? Dus nadenken wordt niet toegejuicht. Dan zeg ik het netjes. Het is echt zo. Hè? Dus dat betekent ook dat je een soort tunnelvisie hebt. Dus iedereen praat over de beurs. Hè? Als jij de tv aanzet, of nou ja, tegenwoordig gaat het allemaal online natuurlijk, en naar beursmeningen en al dat soort dingen. Ja, niemand weet of de beurs omhoog of omlaag gaat. Kom op. Ik weet het niet, jij weet het niet, niemand weet het. Een aap weet het vaak nog beter dan, hè? Je kent wel die clichés, dat is ook waarschijnlijk ook nog statistisch zo. Dus hou daarmee op en ga eens denken, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Waar ben je nou mee bezig? Denk jij nou dat als jij een aandeel Apple koopt, ik noem maar eens wat, hè, dan dat jij meer weet van Apple dan anderen? Nee, nee. Maar als jij en ik een bedrijf samen hebben en jij ziet dat er bij mij een grote order binnenkomt en je vraagt, mag ik nu meedoen in jouw aandelenkapitaal, en ik zeg ja, want ik heb ook geld nodig, dan heb je voorkennis die gewoon legaal is, en dan ga je waarschijnlijk heel snel heel veel verdienen.
Juist.
Terwijl bij Apple weet je dat niet. Dus maar terug naar die financiële industrie, je zit in die tunnelvisie, en dan heb je geen flauw idee van privémarkten. Maar ja, daar had ik ook, daar had ik ook last van. Ja, nu begrijp ik dat heel goed, dat alle rendementskansen zitten altijd in de private market, altijd.
En daar weet eigenlijk niemand wat vanaf. Je average investeerder, die weet daar nagenoeg niks. Zeker helemaal niks vanaf.
Nee, nogmaals, als je werknemer bent bij een grote beheerder of bij een bank, of dan is er ook geen tijd voor. Weet je, ik deed bijvoorbeeld in mijn carrière ook, ik hield altijd heel van absolute return. Weet je, iets wat altijd omhoog gaat. Die niet. Ongeacht de beurs. En dat vind ik nog steeds heel leuk. Want ja, dat vragen mijn klanten ook. Joost, die vragen altijd drie dingen. Joost, zit je er zelf in? Logisch, skin in the game. Krijg ik mijn geld terug? En wat is de rendementverwachting? Dat zijn wel drie basale vragen. Maar dat is makkelijker te beantwoorden als je ook die strategie die wordt uitgevoerd gewoon tot in het detail begrijpt wat er gebeurt. Als je bij een bank werkt, dan heb je geen tijd om dat uit te zoeken. Er zijn er andere mensen voor. Dus ik kocht wel eens hedgefondsen met weinig due diligence. Eigenlijk heel dom.
Mm-hmm.
Wordt wel van geleerd, dat moet je niet doen. Je moet wel echt een manager heel goed kennen en een paar keer hebben ontmoet. En gewoon openheid hebben over wat hij precies doet. Of het team. Want dan daar kan je met een geruste hart investeren. En zelfs dan kan je voor de gek worden gehouden. Denk aan Madoff. Hè?
Mm-hmm.
Die was daar toch vrij goed in. Maar dat element, daar heb je gewoon meer tijd voor als ondernemer. Als investeerder ga je mensen opzoeken. Dat heb ik ook de laatste jaren gedaan. Ik heb een paar mentors die mij zoveel geleerd hebben hoe het allemaal werkt. En wat mensen ook niet realiseren is, er is nog een... Weet je, er zijn mensen die zijn veel rijker dan Elon Musk. Ik ken er een paar sinds het laatste jaar. Ik heb het ook gezien dat dat zo is. Maar die mensen zijn ja, dat zijn normale ondernemers met hun benen op de grond, die het besef hadden van nou, laat ik op tijd maar een stichting oprichten of een vehikel, dat het niet zichtbaar is, zodat ik op een legale manier, zodat ik nog een leven heb ook.
Ja.
Maar Elon Musk, ja, en Donald Trump, die houden nogal van zichzelf. Dus daar is dat anders voor. Maar er zijn dus mensen die hebben aanzienlijk meer dan die twee. Ik ken er nu een aantal, dat zijn hele leuke mensen ook. En die zijn heel voorzichtig in wie ze vertrouwen. Maar ja, al dat soort zaken gaan je ogen open. Dus er gebeurt veel meer dan je ziet. Dat is wat ik, hè, en ik kan, daar kan ik uren over vertellen, maar dat snap ik steeds beter.
Nou, wat natuurlijk wel interessant is voor een ieder, is wat doen deze types nou anders of beter, volgens jou, met hun kapitaal en hun geld? Ik kan me voorstellen dat er een verschil is tussen iemand die daar niet in de buurt komt van dat kapitaal, maar in ieder geval goed vermogen heeft. Mm-hmm. En dat kan een bedrag zijn wat iedereen zelf kan bedenken, maar echt een goed vermogen om daar dus uiteindelijk te komen. Of is het zo dat deze mensen dusdanig rijk zijn dat ze vooral proberen om hun waarde minimaal te behouden en inflatie te verslaan en juist zo min mogelijk risico te nemen? Wat zie jij vanuit jouw positie daarin?
Nou, wat ik merk, hè, kijk, ik wil van mezelf zeggen dat ik, nee, ik ben daar recent achter, ik ben eigenlijk een soort stoïcijn. Dus ik word niet warm of koud van een groot getal. Sterker nog, ik vind grote getallen wel leuk.
Ja.
Het schiet er mis op. maar het doet me weinig.
Ja.
En dat is vaak bij, dus als jij dat zelf al hebt, dan is de kans dat als jij een beetje aan het netwerken bent, dat jij like-minded mensen tegenkomt, die ook zo denken, die is groter. Dat trek je dan aan.
Interesting.
Dat was nu ook zo trouwens hier in de afgelopen week in Sevilla. Ik heb een dame leren kennen. Nou, dat is een dame die gewoon, die onder andere bij het begin van internet betrokken was. Heel erg leuke vrouw. Aziatische dame. Maar die zat vol van allerlei positieve energie. Ik denk dat ze een jaar of 70 was. En ze wil alleen maar leuke dingen doen voor de wereld, wat zij denkt dat goed is voor de wereld. En dat snap ik. Dat is de Maslow-pyramide. Dus je hebt alles al. Ja, wat zou je dan eens gaan doen?
Ja, sense of purpose.
Precies. Jouw positieve energie delen met andere mensen met positieve energie. En dan geef je dan geld aan. Maar wel met een rendementsverwachting. Want de meeste mensen, ik ook, ik hou niet van liefdadigheid. Dat heeft weinig zin. Ik kan beter iemand een baan geven. En dat hij dan de waardigheid, een arm iemand de waardigheid heeft om dat aan zijn gezin te besteden. En als je $100 geeft aan een Afrikaan, dan is het meteen ook op.
Ja.
En dan kan je die mensen ook niet kwalijk nemen. Dat zou ik ook doen.
Ja.
Die hebben geen tijd om na te denken over het milieu. Die willen gewoon overleven. Maar als ze ervoor werken, voor die $100, dan gaan ze dat bewuster uitgeven.
Ja, het is een totaal andere mindset. Dat als je er daadwerkelijk wat voor terug hebt gegeven, heb je er ook hard voor gewerkt. En ga je het ook niet zomaar wegpissen aan iets anders. Ik denk dat gebruikelijk is. Maar die vrouw waar je het over had, want waar heb je die ontmoet? Welk evenement?
In Sevilla. Oh ja, sorry. Dat hadden we daar in de voorbespreking even over.
Ja.
Ik was afgelopen week de grote eer was uitgenodigd in Sevilla door Indrani. Zo heet ze. Indrani.com. Kijk maar eens. Zij is een voormalige supermodel. Nou, ik heb dat wel bij mijn vrouw gemeld van tevoren, maar het was oké dat ik
was oké.
Ik ben heel gelukkig getrouwd.
Ja.
Al 25 jaar samen. Dus, maar zij is een van de meest, ik huil nooit, maar ik moest de laatste dagen bijna huilen, omdat zij is een van de meest pure mensen die ik ooit ben tegengekomen. Want zij heeft gewoon in haar hoofd zitten, ze is 42, en ze heeft een plan om het regenwoud te redden, van verder kappen. En dat is eigenlijk een heel simpele oplossing, door het beheer weer terug te geven aan de inheemse bevolking. Mm. Heel, heel bazaal. Dat is ook logisch, want die waren toch wel heel goed in vroeger, voordat het kapitalisme kwam, om daar goed voor zorg te dragen. Die mensen worden niet altijd, die worden meestal niet geleid door geld. Die willen gewoon die natuur in stand houden. Dus ook als je over nadenkt, het onderhoudskosten, want ze moeten natuurlijk wel wat verdienen, die zijn niet eens zo hoog. Dus je moet, als je die mensen voldoende compenseert om dat in de gaten te houden en je doet een goede governance op, ik bedoel, dat ga ik niet doen, ik heb geen flauw idee hoe dat moet, maar misschien dat met AI trouwens heel goed kan, hè? Dat je goed ziet waar gekapt wordt vanuit satellieten of hoe het dan ook werkt, dan daar kan je ergens komen, maar dan moet je nog wel geld verdienen. Je kan niet zo even die maintenance gaan doen van het regenwoud zonder een model te hebben om geld te verdienen. En daar hebben we het ook over gesproken met Indrani, dat kijk, Ik heb wel een aantal scientists leren kennen en die zeggen dat ze een techniek hebben om heel puur water te maken. En nou, dat klinkt misschien wat zweverig, maar ik geloof er wel in. Want kijk, je lichaam, 70% is water. Hè? En stel je nou voor dat je perfect gekristalliseerd water drinkt, of niet eens beseft dat je drinkt, dat is nog mooier. En dat toch jouw organen wat verbetert, hè? Zodat je life expectancy omhoog gaat, dat vind ik een heel mooi iets. En dat puurste water, dat zit ook weer in dat regenwoud. Nou, dat begrijp ik. Ik ben geen scientist, maar dat begrijp ik wel.
Ja.
Dus dat soort verdienmodellen zijn er te ontwikkelen weer met andere ondernemers die ik ken. En dat ik daarbij betrokken mag zijn, is een geweldige eer.
Ja. En wat is de praktische invulling voor haar? Of wat is het doel voor haar? Want volgens mij in het voorgesprek noemde het even over potentiële tokenization. Ja. Is dat het verdienmodel hoe men probeert eigenlijk het kapitaal op te halen? Om zo wat eigendomsrechten bij de tokenhouders te krijgen. Om zo genoeg financieel vermogen op te bouwen.
Precies. En dan ga ik toch weer terug naar de andere Nederlanders die ik ken. Het bedrijf het Quorium. Quorium.io bestaat al een tijdje. En die hebben een token, een stablecoin op fysiek goud bedacht. Nou, daar zijn ze niet de enige in. Er zijn heel veel initiatieven voor. We hadden recentelijk een doorbraak in. Dat we nu ongeveer voor kleine 7 miljard dollar aan goud getokeniseerd hebben. Maar ons eigenlijke doel van Quorium is om al het goud wat nog in de grond zit, in de grond te laten. Want als je dat kan tokeniseren, en mensen geloven ook, ja, daar gaat het om, dat het in de grond zit. En dat is het moeilijke punt natuurlijk. Maar als het er echt is, en de Boston Consultancy Group en PricewaterhouseCoopers en al die jongens die een NI43101 contract afgeven, zo heet dat. Dus dat zegt, ja, er zit hier ongeveer zoveel goud in de grond, dit is ongeveer de kwaliteit, het zit er. En als dit soort instituten zeggen dat dat zo is, dan geloven andere instituten het misschien ook weer. Dan kun je die goud in de grond laten, bijvoorbeeld in dat regenwoud, dat tokeniseren, doorverkopen aan beleggers. En dan met de handel in die token wat geld verdienen. Nou, dat is prachtig. Dan heb je het milieu gespaard, want laten we wel wezen, ik geloof heel erg in fysiek goud, dat heb ik altijd al gedaan. In Zwitserland is dat echt een gigantische markt. Mm-hmm. Je wordt er al door banken altijd geadviseerd om 5% van je vermogen gewoon in fysiek goud te hebben. Maar dan echt fysiek goud maken. Dus niet een ETF, maar gewoon kopen en bewaren. En dat kan ook. Dat is zo makkelijk om te doen. En als je dat, als je dat ziet, dat is ook heel simpel. Als een vermogend iemand heel veel goud koopt, fysiek goud, wat doet hij ermee? Ja, hij legt het in een berg of bij een bank bewaren. Wat je trouwens nooit moet doen als het heel veel is. Want dan gaan ze toch het gebruiken voor hun eigen balans. Dat weet ik ook van iemand anders. Die meer dan 100.000 kilo bij UBS heeft bewaard. En toen wil hij het verplaatsen. Ja, tussen UBS, ja, dat gaat niet. En alle AML bullshit weer. Dan moest hij naar de rechter toe. En heeft hij jaren geprocedeerd om dat goud te mogen verplaatsen.
Ongelooflijk.
Maar dan komt natuurlijk, die bank kan toch de verleiding niet weerstaan om het voor eigen balans te gebruiken.
Ja.
Snap je? Dus uiteindelijk zit de wereld zo in elkaar. Dus wat ik daarvan geleerd heb, je moet nooit je goud bij een bank bewaren. Tenminste, weet je, voor 1 miljoen of 2 miljoen, dat gaat nog wel. Maar niet voor 100 miljoen. Dan moet je het in een grot bewaren. Of in een berg. Er zijn een paar bergen in Zwitserland waar je dat kan bewaren. Mm. Ik ben daar een keer geweest, dat is zo'n James Bond experience. Dat is heel erg leuk.
Ja, wat grappig.
Maar het is leuk om daarover na te denken. Want uiteindelijk, dat zie ik dus al mijn hele carrière. Ja, wat doe je nou met dat goud? Ja, je legt het op een veilig plekje. Nou, laat dan gewoon in de grond. Mm-hmm. Dat is toch simpel?
Ja. Ja, en geloof jij dat de technologie straks van die aard is? Dat het onder de grond op zo'n manier kan worden gemeten? Dat het eigenlijk de officiële bevestiging kan geven dat het goud er daadwerkelijk ligt?
Ja,
nou dat, zijn dat de ideeën?
Ja, dat zijn de ideeën, maar eigenlijk toch opnieuw terug naar die contracten. Kijk, als de grote jongens zeggen dat het zo is, dan hoeft het er niet eens te liggen.
Nee.
daar hou ik niet van, dat moet er wel liggen. Maar het principe is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is hetzelfde met bankbiljetten, weet je. Als ik jou een 50 euro briefje geef, dan geloof jij dat dat een waarde heeft.
Ja.
Dat iedereen dat gelooft.
Ja.
Maar ja, het is maar een stukje papier. Dat is met goud ook zo.
Ja.
Dus als iedereen gelooft dat het goud in de grond zit, dan is het zo en dan ben je er.
Ja.
Nou, daar werk ik aan.
Ja, interessant. Hey, en zie jij dat inderdaad nog even terugkomend op die grotere kapitaalstromen? We hebben het al even over obligaties gehad. Toen gaf je ook aan, ja, maar obligaties zijn ook een hele mooie tool, hè, om geld op te halen voor de bedrijven. Zie jij het inderdaad op die manier dus ook? Hè? Want we hadden net het Heineken voorbeeld. Mm-hmm. Dat het ook een heel goed iets is om als investeerder een gedeelte van je portfolio in dat soort obligaties te stoppen. Denk jij dat dat een normaal iets is binnen een fatsoenlijk portfolio?
Ja, maar dan juist niet Heineken-obligaties. Maar dat kan wel, want dat is een aansprekende naam.
Ja.
Nou, A, daar krijg je niet zoveel rente voor. Een andere anekdote. In mijn carrière als bankier had ik heel vaak niks te doen. Eigenlijk altijd. Meestal, tenzij dat met mijn klant aan het praten was, had ik wel wat te doen. En voor de rest deed ik alsof ik wat te doen had. Maar ik had wel de luxe, zeker, ja, dat is echt zo, de laatste 10 jaar van mijn carrière, om altijd in een Bloomberg te zitten. Nou, dat is toch een hele leuke machine. En dan zat ik wel eens zo, weet je, van die selecties te maken van obligaties. Dat kun je heel makkelijk doen. Zo van obligaties die nou tussen de 10 en 15% rendement opleveren en nog 5 jaar looptijd hebben in euro. Wat komt daar nou uit? En dan krijg je zo'n hele lijst van obligaties. Ja, en dan ga je daar naar kijken en je kan zelfs een prospectus wel vinden, maar ik wist niet wat dat nou was. En heel vaak zei dan de description op Bloomberg Private Placement. Nou, dat klinkt heel mooi, maar dat betekent gewoon een soort van obligatie die is uitgegeven in een besloten kringetje van investeerders. Maar die bedragen waar ik die daar uitstonden waren zo'n 300-400 miljoen. Soms. Hoe kan dat nou? Ik heb geen flauw idee wat dit is. En de bank zegt, ja, daar moet je vanaf blijven, want we weten niet wat het is. Terwijl ik wil heel graag weten, wat is dat nou? Waar geef ik nou mijn geld aan? Nou, nu weet ik, want ik ken een aantal van die obligaties van de binnenkant heel goed. En nu snap ik hoe dat werkt. Dus je hebt, dat klinkt heel vreemd. Ik heb bijvoorbeeld in eentje van een van mijn partners geïnvesteerd. Die geeft 18% rente in dollar. En die loopt nog 4,5 jaar. En kijk, normaal zeg jij als je in de industrie werkt, ja, geen rating, ik weet niet wat het is. Dat is heel gevaarlijk. Mm-hmm. Dat zal wel misgaan. Want zo zit je gewired.
Mm-hmm.
Maar dat is omdat je niet weet wat er nou gebeurt met het geld dat in die obligatie komt.
Klopt.
Stel dat jij en ik nou gewoon een hele mooie arbitragestrategie hebben, die we heel lang getest hebben met ons eigen geld en er heel veel geld aan verdienen en geen drawdowns. En we gebruiken 300 van de 400 miljoen om daarin te investeren. En met de opbrengsten daarvan financieren we het project dat in de prospectus staat van de obligatie. Ja, dan is dat een heel leuk beleggingsfonds. Nou, ik heb er een aantal waarvan ik weet hoe die arbitragestrategieën werken. Want ik ben ook niet gek. Ik moet wel begrijpen wat er gebeurt. En arbitrage is heel makkelijk. Hè? Je koopt iets voor 100 hier en je verkoopt het op dezelfde moment of later ergens anders voor 103. En dan wacht je een paar weken of maanden. Verdien je 3, zolang de tegenpartijen maar hun verplichtingen nakomen. Dat is arbitrage, heel simpel. Dus je koopt iets, je verkoopt het ergens anders, of meteen, of later, voor meer.
Ja.
Nou, als je dat kunt doen, en dan ook nog met wat leverage eronder, met geleend geld, maar je begrijpt waar je mee bezig bent. Omdat, kijk, als jij natuurlijk een strategie hebt waarvan je ziet dat het nooit verliest, ja, dan kan je ook net zo goed wat erbij lenen nog, dan gaat het wat harder. Het klinkt allemaal heel eng, maar dat hoeft niet zo te zijn als je weet waar je mee bezig bent. En dan genereer je heel snel een rendement waarmee je die obligatierente kan terugbetalen en de aflossing kan doen. En dan is het niet eens belangrijk meer of dat project wat je nou echt financiert, of dat nou goed gaat of niet. Ja,
ja.
Dat is leuk.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen Community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is beunseen.nl. Let's go! Waar ik nu met mijn, ik heb natuurlijk mijn community, de Bitcoin Economics Unseen Community, het draait natuurlijk om de thesis dat we richting een digitale economie gaan, waarbij Bitcoin een centrale rol in gaat nemen als een soort basis protocol monetary layer. En wat ik nu heb opgemerkt is, is wat ik in eerste instantie denk als ik hoor praten over obligaties en het feit dat ik daar nog te weinig kennis van heb, waardoor het voor mij persoonlijk enger is. Dan kijk ik natuurlijk met mijn rookie brain, kijk ik gewoon, oké, als ik Bitcoin koop en ik kijk naar het verleden, dan is daar een return van ongeveer tussen de 30, 40, 50% per jaar als je uitzoomt. Maar we verwachten natuurlijk allemaal dat dat mogelijk wat minder wordt, omdat Bitcoin steeds groter wordt. En dan krijg je een soort diminishing return-achtige theorie, waar we allemaal ook rekening mee houden. En nou zie je dus die bedrijven die allemaal Bitcoin op de balans zetten, die volgens mij soortgelijke dingen doen als die jij net hebt uitgelegd. Hè? Die zeggen eigenlijk van, hey, we geven obligaties uit, jij geeft ons geld, wij betalen daar een rente over, maar eigenlijk doen we er niets anders mee dan met dat geld nu Bitcoin kopen, omdat wij denken dat die Bitcoin omhoog gaat, zodat we straks meer onderpand, meer vermogen hebben om zo die obligaties weer terug te kunnen betalen. Wat vind jij van deze strategie? In hoeverre hou jij dit ook in de gaten voor je klanten of misschien gewoon voor jezelf?
Nou, de manier waarop ik het nu beschrijf zou ik nooit doen. Maar kijk, want dat is omdat ik niet weet wat de Bitcoin in koers gaat doen. Ik geloof wel dat je op lange termijn omhoog gaat, omdat nogmaals het aanbod is beperkt. En ik weet ook weer van iemand anders, die heeft first hand gezien, dat in 2018 begon JP Morgan en Citibank zelf Bitcoin te kopen. Nou, dat was, ik ben trouwens heel erg voorstander van logica. Hè? Dus dat wil zeggen dat hetgeen wat je met je eigen ogen en waar je bij zit ervaart, dat is de waarheid. De rest is een waarheid van een ander. Filosofisch is, vind ik heel belangrijk. Want je moet erbij zijn om te weten wat er gebeurt. Hè, dus als jij het nieuws kijkt, de NOS of wat dan ook, of op internet, ja, dat is een versie van de waarheid of misschien volkomen verzonnen.
Ja.
Dat iets waar je zelf bij bent, is iets anders. Anyway, dus terug naar dat principe. Waar ik heel erg in geloof, is de Bitcoin, ja, en tokeniseren. En wat ik veel leuker vind, want ik heb ook geleerd hoe je liquiditeit dus kan creëren met die arbitragestrategieën, die werken, een aantal verschillende. Dat kan ik niet zelf, maar ik ken wel mensen die dat kunnen en die ik vertrouw en weet wat ze doen. Ja, kijk, dan zou je natuurlijk eerder, ik zou eerder zeggen, als je Bitcoin hebt, aan jouw luisteraars en kijkers, hou ze gewoon. Tenzij dat je naar Albert Heijn moet om boodschappen te doen, dan moet je ze verkopen. Of beleen ze en stop ze in iets wat dan weer zo'n arbitragestrategie heeft.
Kun je daar wat meer over uitleggen? Hoe werkt dat in de praktijk?
Ja, nou, in mijn reis van de laatste jaren heb ik heel veel, honderden mensen gesproken. Ik had ook niet zoveel te doen, want ik heb veel klanten, families die me kennen mij al 10 jaar plus en die vertrouwen mij en bellen me nooit. Dan was ik in het begin een half jaar als ondernemer een beetje depressief en ik had niks te doen. Dat was ik niet gewend. Ik had echt niks te doen. Bij de bank deed ik nog alsof ik iets te doen had. Dat is een verschil.
Ja, wacht even. Dus al jouw taken eigenlijk waar je voor ingehuurd wordt, voor betaald wordt, die zijn eigenlijk al uitgezet. En dan heb je gewoon, dan hoef je eigenlijk alleen maar te wachten. En dan moeten de investeringen gewoon het werk doen. Is dat waarom je dan niks meer te doen hebt?
Ja, dat is, kijk, ik ben vermogensbeheerder, hè, allemaal gelicenseerd in Zwitserland. En nou ja, ik denk wel dat ik redelijk weet wat ik doe, door de ervaring. Ik weet niet of de beurs omhoog of omlaag gaat, maar ik weet wel hoe je portefeuille kan invullen. Maar omdat ik die tijd over had, want laten we daar naartoe gaan, heb ik gewoon zonder echt vooropgezet plan, ben ik allerlei mensen gaan ondervragen om wat te leren. Dat sowieso, je leert alleen door andere mensen iets te vragen.
Ja.
Dat is echt zo. Dat is één ding wat ik geleerd heb, is het dat wel. Socrates zei dat ook al. Wisdom is by asking other people questions. And listen, hè? Natuurlijk ook. Nou ja, dat heb ik gedaan. En nu snap ik ook, kijk, logica is ook heel simpel. Wat denk jij, dat is even een quizvraagje tussendoor. Wat is nou het land wat alleen maar op schulden drijft? En alleen maar consumeert.
Ja, de Verenigde Staten.
Juist. Dus waar krijg je de hoogste LTV op je Bitcoin? Je loan to value, belening.
Ja, dat zou je daar krijgen dan.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dus ik ken een miljardair in Amerika, een leuke vent. Heet L. Christie Jr. En zijn bedrijf heet Equities First, volgens mij. Ja. En hij, nou ja, dat bedrijf, dat is hij eigenlijk, met dan allerlei mensen in dienst. Hij neemt heel graag jouw bitcoin in, jouw een aantal bitcoin, wel een wat substantiële aantal zijn, en dan ruilt hij dat voor lening. Dus dat is gelijk oversteken, jij geeft die meneer voor 10 miljoen, noem eens wat, aan bitcoin, en hij geeft je meteen maximaal 7 miljoen voor een 2-jarige lening, non-recourse. Wie weet wat dat betekent, maar dat betekent eigenlijk van dat je niet achter elkaar aan kan gaan, anders dan wat je geruild hebt. Hè. Dus je kan niet andere, zoals een van de tweede verplichtingen niet nakomt, dan is je terugbetaling beperkt tot hetgeen wat je hebt gegeven.
Ja.
Maar goed, hij geeft een 2-jarige lening voor 3,5% rente per jaar. Mm. En ik zeg, dat is leuk. En dan na 2 jaar, staat ook allemaal in het contract, ik heb het een keer nu gedaan ook met iemand, dan krijg je weer datzelfde aantal bitcoin terug. Ja, maar moet je wel die 70% natuurlijk ook weer, of dat wat je geleend hebt, terugbetalen.
Ja.
Nou, en ik zeg, ja, maar El, wat ga je dan doen met die bitcoin? Nou, daar wist je natuurlijk heel mysterieus over. En zeg, ja, maar wat ga jij nou doen met dat geld wat ik jou geef? Ik zeg, ja, je hebt gelijk, dat ga ik je ook niet vertellen.
Met andere woorden, dat gaat je eigenlijk niks aan, want we hebben die ruil gemaakt. Ja, ik ben gewoon alleen maar verplicht om jou straks die 10 bitcoin weer terug te geven, zodra het contract weer voorbij is.
Juist, en ik moet dat geld teruggeven. Ik vind het een hele mooie deal, want dat is tussen twee mensen. Nou, hij is miljardair, ik niet, maar ik snap dat wel.
Ja.
En ik ben heel benieuwd wat hij doet. Ik heb er wel een idee over, maar dat net als David Copperfield, die zegt ook niet over goochelaar hoe hij zijn trucs doet. Dat is hier ook zo.
Ja. Want je zou in de Bitcoin community krijg je dan natuurlijk weerstand. En die zeggen, ik wil zien waar mijn Bitcoin on-chain staat. Zodat ik zeker weet dat die niet opnieuw wordt uitgeleend. Of dat daar andere dingen mee worden gedaan. En deze meneer zegt eigenlijk, joh, dit is de deal die ik aanbied. Je krijgt een lage rente. Ik geef jou die Bitcoin terug over de periode dat we hebben afgesproken. En voor de rest hoeven we niet met elkaar te bemoeien.
Nee.
dat is eigenlijk wat hij zegt.
Het is een super, super zuivere OTC deal. En kijk, die man is wel miljardair. Dat is zo.
Ja.
Dus ja, daar kun je best die bitcoin aan geven. Tenzij dat hij te bond maakt. Maar uiteindelijk, ja, hij snapt. Hij heeft natuurlijk een strategie waarmee hij ook weer geld verdient. En hoe je dat doet, maakt niet
Joost,
uit.
Als hij dan die... stel nou dat hij over 2,5 jaar, bij wijze van spreken, die bitcoin, omdat hij er misschien toch risico mee heeft genomen, niet heeft. Kan hij dan gewoon... Moet hij gewoon dan, bij wijze van spreken, met zijn eigen kapitaal op dat moment 10 nieuwe bitcoin kopen? Of mag hij bijvoorbeeld ook zo'n contract in fiat afkopen? Ik noem maar wat.
Nou, dan dat kun je, omdat je... Dat
moet je onderhandelen.
Een contract is tussen twee mensen, kun je daar natuurlijk over onderhandelen.
Ja.
Kijk, waar ik natuurlijk nu allemaal over praat, is de professionele markt. Hè? Dus de investeerders die begrijpen waar ze mee bezig zijn, die heel veel geld hebben en die ook een stootje kunnen hebben.
Ja.
Kijk, ik weet niet, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar het principe is heel mooi. Maar terug naar mijn verhaal. Dus de hoogste LTV krijg je in Amerika op alles.
Ja.
Ik heb ook geleerd, Mark, hè, als je nou... Stel, je hebt goud in die berg liggen in Zwitserland, waar ik de eigenaar ook van ken. Het is altijd heel belangrijk dat je de eigenaar van een bedrijf kent, van een bank of van een berg of van een bedrijf in het algemeen. Want dat is de beslisser, hè? Niet de CEO. Die heeft niks te zeggen eigenlijk. Het is altijd de eigenaar. Tenzij dat een beursgenoteerd bedrijf is, dan is bij de CEO wat meer macht. Maar terug naar het principe. Dus eigenlijk als je dus goud in die gerenommeerde berg hebt liggen, dat heet de Swiss Fort Knox, kun je googlen, dan vind je het wel, dan je krijgt een soort van, ze noemen dat een safekeeping receipt, een soort portefeuille overzicht. Mark heeft hier 1000 kilo goud liggen. Nou, dan kan jij met dat papiertje, via mij dan, ik bel een paar banken in Amerika, en tot mijn grote verbazing, weet je welke bank nou de hoogste loan to value bereid is te geven op jouw goud?
Nee.
Wells Fargo.
Hmm.
Wells, dat is gewoon een om de hoek bankje. Nou ja, een hele grote. In Amerika niet eens echt een investment bank. Maar die zijn bereid, dat is wel heel erg fel, om 92% LTV te geven.
Tegenover dat
papier. Yes. Dat goud wat niet bij Wells Fargo ligt. Dat is toch wel heel bijzonder.
Ja. Yeah. Yeah.
Nou, als dan de goudprijs 5% zakt, moet je natuurlijk wel meteen bijstorten. Hè? Dat is... Dan moet je altijd wel realiseren. Dus ik zou nooit tot 92% gaan. Maar hier in Zwitserland kan ik geen enkele partij vinden die tot 92% zou belenen. Maar Amerika is het land van de onbegrensde beleningen. Dat kan het wel.
Wauw.
Terwijl het goud gewoon hier ligt. Ja. Dat is gewoon heel leuk om te weten. Want als je weet hoe dat werkt, dan ik zie het als mijn oplossing als wealth manager om alle oplossingen te bieden als iemand me vraagt, in plaats van dat ik ze verkoop.
Ja.
Het is eigenlijk heel simpel. Dus,
ja.
Dus ontmoet ik een rijk iemand. Bijvoorbeeld, ik heb ook wel een andere hele vermogende meneer die zegt, ja Joost, ik wil eigenlijk ook wel voor het eerst bitcoin kopen. Kun je me helpen? Ik zeg, ja, dat is goed. Want ik kan het natuurlijk dan via de platforms kopen, maar kijk, dat is ook heel logisch. Zeer vermogende mensen doen dat liever discreet.
Mm-hmm.
Niet omdat ze iets te verbergen hebben, maar ze willen niet dat iedereen weet wat ze doen. Dat begrijp ik. Dus heb ik ook over nagedacht, waar koop je dan die bitcoin? Nou, denk daar maar over na. Stel dat je vers geminde bitcoin kan kopen, dan zit er geen historie aan. Dan heeft geen enkele crimineel dat in handen gehad. Ik zou het liefst de verse bitcoin kopen. Ik heb daar een payment processor gevonden in Amerika die dat doet. Daar heb ik ook een deal mee. Dus daar kun je gewoon, ja, noem het maar gewoon, voor grote aantallen nieuwe bitcoin kopen, of ook USDT. En omdat die partij is zo groot, dat als jij dat voor meer dan iets van $80 miljoen in één keer doet, dan krijg je ook nog een commissie ook. Maar zelfs als ik geen commissie krijg, ik vind het principe dat je iets virginals koopt, iets maagdelijks, dat vind ik heel logisch.
Mm-hmm. Zie jij nu dat in de laatste paar maanden, jaren, dat steeds meer grotere of rijkere investeerders inderdaad deze optie willen om op die manier bitcoin te kopen?
Ja. Ja, het is aan de andere kant ook zo. Dus er zijn heel veel, maar dat heb je in elke markt. Hè. Er zijn heel veel OTC-transacties over de counter. Gewoon één op één. Aan de andere kant, ik zie ongelimiteerde vraag van de Amerikaanse overheid, al heel lang. En ook vanuit andere hele grote partijen. Ik zal even de namen niet noemen, om een beetje discreet houden. Maar er is heel veel vraag om heel veel te kopen. Bestaand, hè? Daar heb ik niet over nieuw gemijnde bitcoin, maar meer bestaande bitcoin. En nu de laatste weken zie ik dat er juist vanuit China, en ik weet niet waarom, en het Midden-Oosten juist veel meer verkopers zijn.
Hmm.
Echt hele grote. Hele grote. Dus met 50.000 bitcoin of nog meer tegelijk.
Oh.
Maar die mensen die willen ook discreet verkopen. Dat zijn royal families, dat zijn echt grote partijen. En dat... Ja, nou, ik ben dan ook nog in de gelukkige omstandigheid dat ik een mandaat heb om onbeperkt te kopen namens een heel groot instituut. En dat is een geweldige eer trouwens. Maar het probleem is altijd, je weet hoe dat is. Stel nou, jij zegt, ja, ik heb 1000 bitcoin. Ik zeg, nou, ik heb 100 miljoen USDT. Nou, bewijs het dan even aan elkaar.
Ja.
Het is een psychologisch spel. Je kunt een Satoshi sturen, zo'n heel klein stukje bitcoin, naar mijn wallet. Ik stuur dan wat USDT naar jouw wallet. Hebben we van tevoren de adressen toch al uitgewerkt. Dan is het eigenlijk heel simpel.
Ja, kan je
dan weet ik, jij hebt de wallet en ik ook.
Ja.
En of jij het nou bent of niet, jij hebt controle over die wallet.
Exact.
Daar gaat het om.
Exact.
En dan kunnen we ook daarna zeggen, nou laten we dan maar alles ruilen.
Ja. Ja.
Maar dat psychologische spel, want er zitten vaak allerlei brokers tussen en allemaal hebberige mensen. Dat gaat heel vaak mis, want als je dan een aantal layers van brokers hebt die allemaal wat willen verdienen eraan, en die als stoorzender fungeren, dan gaat de deal niet door. Maar in zuiverste vorm is het dat ik heb heel veel USDT, jij hebt heel veel BTC, we willen, ik wil wat jij hebt, jij wil wat ik, ja, dat is te doen. Ja, dat is hetzelfde met die Amerikaan die de belening opgeeft, dat is één iemand. Ja, dat is toch fijn.
Ja. Ja.
En dat is gewoon heel spannend. Sorry, maar dat vind ik zo leuk en een eer om daarbij betrokken te zijn. En dat psychologische spel, want als het om die gigantische bedragen gaat, dan worden mensen toch heel nerveus.
Ja, en ik zit nu tussen te denken, want dat is natuurlijk ook, dit is jouw netwerk. En mijn netwerk bestaat natuurlijk uit veel mensen, waarbij als Bitcoin straks naar... waar naar 1 miljoen gaat, of naar 5 ton, of naar 2 miljoen, dan komt er ineens een hele nieuwe groep mensen bij, die, je noemt net een aantal bedragen, 10 bitcoin, 15 bitcoin, 5 bitcoin, die hebben ineens 10, of ineens 100, of ineens 50 miljoen mensen, en die kennen dit spel, laten we het even een spel noemen, helemaal nog niet. Dus die hebben helemaal eigenlijk al die wijsheid die je vandaag deelt in die eerste 43 minuten dat wij nu gesproken hebben. Daar zitten voor mij al heel veel nieuwe dingen bij. En ik ben er nog dagelijks mee bezig. Laat staan voor mensen die gewoon een keer 15 bitcoin hebben gekocht. En straks moeten gaan nadenken. Hoe ga ik dat terugconverteren? Hoe ga ik er tegen lenen? Met wie moet ik zaken doen? Weet je, dat, ik kan me voorstellen dat dat heel veel angst oproept. En dat ze denken, ik doe er maar gewoon niks mee. Dat ze bijna paralyzed raken of zo.
Ja.
Wat zou je tegen hun zeggen? Is wat die groep komt eraan natuurlijk.
Ja, dat zeker. Kijk, als je een wat kleinere beurs hebt. Ja, ik zou ze altijd vasthouden. Als je niet verkoopt, buy and hold. Dat is mijn algemene advies. En natuurlijk, het kan weer een keer halveren en alles. En cool, dat weet je niet. Maar als je dat niet nodig hebt, ja, op lange termijn zie ik het alleen maar omhoog gaan. Want nogmaals, het aanbod gaat niet toenemen. En er wordt nu in Amerika zo volop ingezet, weet je, dat het gaat gewoon nooit meer weg. Sinds 2018 is besloten, toen instituut het kocht, ik heb het net verteld, hè, dat is nogal wat.
Mm-hmm.
Dat was het moment dat Trump zei van, nou, het is voor criminelen. In zijn eerste presidententermijn.
Mm-hmm.
Nou, iedereen weet dat Trump erg van zichzelf houdt. En dat is vrij duidelijk. En als hij iets roept, dan doet hij waarschijnlijk het tegenovergestelde. Ja, dan koopt hij, hè, het is nog legaal ook, drukt de koers van de bitcoin, zodat die instituten en hij zelf, wat we niet vergeten, zoveel mogelijk kan kopen. En nu hebben we die ETF's sinds een jaar of twee, hè, of anderhalf.
Ja.
Twee, of drie, ja, de tijd gaat snel.
Ja, het begin 2024 was die goedgekeurd, ja, dus anderhalf jaar.
En nu roept hij dat het is the best thing since sliced bread, hè, op zijn Engels. En nou, dat is natuurlijk omdat hij genoeg heeft gekocht.
Ja.
Mag omhoog. Dus het gaat nooit meer weg. En sterker nog, maar dan ga ik weer terug naar tokeniseren. Ik heb een andere ondernemer en die zegt, Joost, ik heb gewoon een oplossing voor de staatsschuld in Amerika. Ik zeg, nou, wat is die oplossing dan? Het is nogal een statement, hè? Nou, niet dat die schuld omlaag gaat, want dat gaat toch niet gebeuren. Maar wat je wel kan doen, is dat alle grond die Amerika heeft vanuit de overheid nog, waar ook allerlei commodities in zitten, als je die op een balans kan zetten, die je kan tokeniseren, dan gaan en een deeltje verkopen dan aan anderen, dan gaat ineens de waarde van die assets gaat omhoog. En dan lijkt ineens die schuldenlast van Amerika eigenlijk maar een grapje.
Mm-hmm.
Weet je? Want al die commodities die ze echt wel hebben in allerlei staten, dus een land met heel veel ruimte, ik ben er vaak geweest, ja, dat zet je op de balans van de overheid en dan is ineens die schuld, de GDP, de debt-GDP ratio, nee, dat zeg ik verkeerd, de debt-asset ratio is heel anders.
Ja.
En dan heb je het opgelost. Dat is te doen. Dat is de komende 10 jaar, 15 jaar gaat dat denk ik voor een stukje gebeuren.
Maar dat zou ook nog eens versneld kunnen worden als zij inderdaad Bitcoin op de balans gaan zetten. En Bitcoin gaat ook weer naar die hogere prijzen toe. Dan hebben ze ook straks dat stukje onderpand. Los van die commodities, los van het goud. Mm-hmm. Want goud is ook nog niet geherevalueerd. Hè? Staat ook nog op een oude prijs, volgens mij. Hè?
Ja. Klopt, ja.
Ja, dus dan zou je zeggen dat die schuld helemaal niet zo hoog is. Grappig eigenlijk hoe dat dan werkt.
Ja, nee, maar dat is opnieuw de perceptie van waarde. Of iets een waarde geven en het op een balans zetten. En dan dat die schuld, hè, relatief maken. Dat is wat je doet.
Mm-hmm.
De absolute schuld blijft omhoog gaan. Als een idioot, zoals we weten.
Ja.
Dus, niet te stoppen. En ik vind het, zeker die Amerikaanse staatsschuld. Het is natuurlijk, ze spelen elke paar jaar, dat weet je denk ik wel, met de debt ceiling. Hè, dat schuldenplafond. En dan op het laatste moment, of eigenlijk niet, te laat, gaan ze het weer verschuiven omhoog en dan een jaar later weer hetzelfde
gedoe. Ja, poppenkast.
Dat is het, maar toch die instituten, en dan, ja, ik snap dat toch niet en wel, die blijven gewoon opnieuw obligaties inschrijven. Als je naar de website gaat van de Treasury van Amerika, dan zie je dat er per dag 7 veilingen zijn van Treasury bills, Treasury bonds, Treasury weet ik veel.
Mm.
Dat gaat continu door, want ze moeten altijd maar herfinancieren en weer nieuw bijdrukken. En het blijft maar gekocht worden.
Ja, het wordt wel gekocht. Ja.
En de laatste maanden met Trump als een actie, zou ik maar zeggen, werd er even iets minder ingeschreven. Was wat minder overtekend dan normaal. Maar het is nog steeds overtekend. Ja, dat is nog steeds wat mij betreft de domme institutionele beleggers die dat dan maar blind kopen. Omdat het liquide is. Maar ja, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ja, ik snap dat niet.
Nee, dat blijft interessant en ook een heel belangrijk vraagstuk wat wij constant in de community blijven bespreken. Hey, maar ik kijk ook met een schuin oog naar de tijd, want jij moet zo meteen door en ik wil respectvol zijn richting je tijd. Volgens mij hadden we nog één dingetje openstaan. Als die nieuwe, rijkere Bitcoin-generatie opkomt. Hè, en zei, ik adviseer, of je zegt, eigenlijk moet je het gewoon vasthouden, want ik verwacht dat het omhoog gaat.
Yes.
Maar er tegen lenen, want dit soort type mensen gaan straks komen, maar die weten helemaal nog niks van dit spel af, van alles.
Nee.
Ik hoop, inside the brain of Joost hebben we eigenlijk vandaag gehad, hè, dat mensen een beetje kunnen snappen hoe dat werkt. Ja. Waar beginnen mensen als zij op die hoogtes gaan komen met die type bedragen? Want ik kan me voorstellen dat ze dat er vrij onervaren mensen tussen haakjes straks ineens heel veel geld hebben.
Ja, klopt. Laten we dan nog een bruggetje maken naar het feit dat, kijk, Europa is crypto unminded. En Zwitserland ook trouwens. Oh. Er zijn maar 3 banken hier die jou toelaten zonder al te veel poespas dat jij een externe wallet die je elders gekocht hebt in custody geven een bank en dan het daarna kan verkopen en op je rekening zetten. In Nederland is er geen enkele bank die dat doet. Nee. Nul. Ja. In heel Europa is het heel lastig. In Amerika, je moet er gewoon logisch nadenken, is dat helemaal niet moeilijk. Ik kan zo een paar banken geven, kleine bankjes, die daar kan je naar hartelust kopen, verkopen, heel weinig compliance, geen enkel probleem. Maar Europa mist volledig de boot hiermee. Dus sowieso, als je, even naar jouw vraag ook, als je Bitcoin al hebt, nou, open een bankrekening bij een van die wat kleinere banken in Amerika bijvoorbeeld, want het is toch wat je ook verder van Amerika denkt, het is wel redelijk fatsoenlijk bankensysteem, is duur, maar uiteindelijk, ja, je wil ook een keer wat verkopen waarschijnlijk, en dan kan je het op een rekening zetten en overboeken. Of met een kaart opnemen, want als je dan weer naar Nederland boekt, dan zegt de bank, ja, dit willen we niet hebben. Kortom, Europa, en zeker Nederland ook, is volledig de weg kwijt daar. En dat is heel jammer. Want uiteindelijk, Bitcoin wordt alleen maar groter. En de MiCA-regels, nou ja, dat vind ik ook zo'n dramatisch wanproduct. Daar heb je heel weinig aan. Maar hier kunnen we nog een uur over vullen, want ik zie natuurlijk de verschil tussen Zwitserland en Nederland. Ik ga het toch maar even uitleggen. Want ik woon hier al 19 jaar, dus ik heb er wel wat ervaring mee. Kijk, Zwitserland is een zeer goed functionerend land. Met een hele kleine overheid. Met heel veel verantwoordelijkheid voor de mensen zelf. Waar alles lokaal over gestemd wordt en dat functioneert hier. Omdat de mensen gedisciplineerd zijn, dat ook. Er zijn niet veel regels. Maar die regels die er zijn, die worden ongelooflijk goed nageleefd. En in Nederland kan je... was er vorige maand weer, dan ga ik het ook weer doen. Dan loop je gewoon door een rood licht en fietsers denken dat ze de baas zijn. Ja, dat in Zwitserland is dat niet zo. Hmm. Want er zijn consequenties. Er wordt gecontroleerd en dan krijg je een boete. Een hoge boete. En als je in het verkeer te hard rijdt, dan gaan ze controleren hoeveel je verdient, zodat je een percentage van je inkomen moet betalen, ook als je miljardair bent. Dat doet evenveel pijn dan. Dat is een goed principe. Maar terug naar Zwitserland. Dus daar is weinig regulering. Nou, dan heb je natuurlijk wel meer cowboy toestanden. Hè? Dat is gewoon zo met minder regulering, ook in mijn vak van vermogensbeheer. Maar het principe van vrijheid voor de burger om als belegger of investeerder te mogen kopen wat je wil kopen, dat vind ik een mooi principe.
Ja.
Want bij banken in Nederland mag je zoveel kopen, terwijl er is zoveel mogelijk. Ja, pas niet op het scherm. En in Zwitserland mag je alles kopen. Maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid als professional investor. Hè? Dus niet als je weet waar je mee bezig bent, en dat mag bij mij hopelijk ook zo zijn, ja, dan kun je alles kopen. Er is geen limitering. Nou, dat vind ik een mooi principe. Dat is een vrijheidsbeginsel. En ondanks al die grote verschil tussen Nederland en Zwitserland, durf ik wel te stellen dat er 10% aan de onderkant hier van de bevolking het beter heeft dan de 10% in Nederland aan de onderkant.
Ja. Hey, super interessant. Nogmaals, ik wil naar de tijd kijken, maar kan ik nog constateren met een ja of nee, betekent dat op het moment dat je vermogen significant toeneemt, dat er altijd mogelijkheden zijn, zij het buiten Europa, om dat dan op een goede manier op te volgen?
Zeker. Maar ook dus in Zwitserland zijn 3 banken, ik geef je meteen even de namen, dan hebben we dat ook gehad, die echt crypto-minded zijn en de meeste crypto-minded bank is een hele rare naam. Bank Freak.
Freak?
Klinkt freaky, maar het is F-R-I-C-K.
F-R-I-C-K.
Ja, die zijn ook eigenlijk de bankier van Kraken. Nou, dat zegt al wat. Ja. Het is een privébank, het is een private bank, maar die zijn echt crypto-minded.
Mooi.
Als enige.
Mooi.
En dan hebben we nog Swissquote Bank, die dat ook wel een beetje zijn, maar toch ook weer niet echt. En we hebben nog Merky Bouwman, heet dat. Is een klein privébankje die dat ook doet, maar dan heel veel kosten vraagt.
Okay.
Die 3. Okay. Dat heeft me een paar jaar geduurd om dat allemaal uit te zoeken. De rest wil geen crypto als source of wealth.
Okay.
Nou, waardevol, Joost. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er nog voldoende is wat ik je had willen vragen. Maar we zijn voor nu door onze tijd heen in ieder geval. Super bedankt dat je alles met ons wilde delen vanuit jouw visie en achtergrond en kennis en kunde. En dan hopelijk spreken we elkaar snel nog een keertje.
Zeker. Vond het ook leuk.
Is goed.
Bedankt.
Leuk, Joost. Goed. Dankjewel. Bye-bye. Okay.
Groetjes. Bye.
Hoi, hoi. Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert, zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines, zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is, die digitale economie die zichzelf aan het vormen is, om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren en te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!